Mag ik voor je bidden? Vader Heer, ik wil u danken hier voor Theon. Heer, ik wil u danken dat hij ook de tijd heeft gekregen, gevonden heeft en naar uw stem heeft geluisterd. Heer, dat u iets mag vertellen hier van uw hart, over wie u bent. Heer, en hoe dat met ons zit. Heer, wilt u hem wijsheid geven, wilt u zijn lippen zalven, wilt u hem uw rust geven, Heer, diep van binnen. Heer, en dat uw Heilige Geest hier door hem heen spreekt. Heer, dank u wel daarvoor. Want als wij mogen vragen, zal u dat geven, Heer. En op dit moment vragen we dat ook echt, Heer. Dat u door hem heen spreekt, dat u hem uw rust geeft. En Heer, dank u wel daarvoor, Heer. Amen.
Doe, 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 doe. Doe, 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 doe wat Jezus zegt. Doe, 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 doe wat Jezus zegt. Jona, doe, 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 doe wat Jezus zegt. Jona, wie is daar nu weer, dacht Jona, terwijl hij lekker zat te genieten in de koele avondlucht, na weer een lange hete dag. Ach, het zal de buurman wel zijn. Die wil zijn verhaal even kwijt. Die is pas namelijk zijn vrouw en zijn kinderen verloren. Aan weer zo'n gemene aanval van die Assyriërs. Die verschrikkelijke Assyriërs. Midden op het plein, waar de markt gehouden werd, hebben ze met een grote katapult, precies daar waar zijn vrouw stond, de marktkraam omvergeblazen. En toen de mensen kwamen helpen, kwamen ze met speren en hebben ze ze gewoon afgeslacht. Verschrikkelijk was het. Het zijn ook allemaal terroristen, dacht Jona. Terwijl hij wachtte tot de buurman zijn hoofd om de hoek van de deur zou steken. En hij zat net zo lekker te mijmeren over hoe goed hij het eigenlijk wel had. Hij mocht de profeet zijn, de stem van God voor het volk. En dat hij mocht bij koning Jerobeam komen. De meeste profeten die kwamen onheilsboodschappen brengen. Maar Jona niet. Jona mocht overwinning brengen, profeteren. En wat nog het mooiste was, het gebeurde ook. God, die had hem gelukkig in een tijd geplaatst waar hij mocht genieten van de welvaart om hem heen. En er waren wel wat van die aanvallen, net als bij de buurman, maar over het algemeen ging het in Israël best goed. Jona! Jona! Jona schrok op. Het was niet de buurman, nee, het was God zelf die zijn aandacht wilde hebben. Natuurlijk herkende hij de stem van God. Hij was tenslotte profeet. Hij besteedde veel tijd aan het bestuderen van Gods woord. En hij gaf les op de profetenschool, dus hij kende Gods stem. Dus hij dacht, ik moet snel luisteren. Dus Jona zei, ja heer, u knecht hoort. Hij krijgt nog geen antwoord. De Heere richtte zich tot Jona, de zoon van Amittai. Maak je gereed en ga naar Nineveh, de grote stad, om haar aan te klagen. Want ik heb gezien hoe haar inwoners zich misdragen. Luisteren naar Gods stem. Daar is waar het mee begint. Als we constant afgeleid zijn, doordat we continu met andere wereldse dingen onszelf vullen, is het veel moeilijker om Gods stem te verstaan. Als ik bijvoorbeeld tv zit te kijken en Evelien die komt aanlopen en die zegt van, hey, kun jij over 10 minuten de oven even uitzetten? En ik zeg, soms hoor ik het wel, maar ik versta het eigenlijk niet. Ik hoor dat ze iets zegt. En als ze na 20 minuten terugkomt en de oven staat nog steeds aan, dan zwaait er wat. En dat willen jullie niet weten. Maar in ieder geval is het eten minder lekker. Omdat ik niet zat te luisteren. En dat is natuurlijk een eenvoudig voorbeeld. Maar laat ik een ander voorbeeld gebruiken. Als we ons op de sociale media en op de tv en in boeken en door de mensen om ons heen, als er daar een wereld geschapen wordt, dat het prima is dat als je iemand leuk vindt, dat je met die persoon naar bed gaat. Of misschien vind je hem of haar niet eens leuk. Maar het was wel gezellig, dus we zijn toch maar naar bed gegaan met elkaar. Een wereld die zegt dat het prima is om samen te wonen, zonder getrouwd te zijn, dan ga je dat als normaal beschouwen. Maar wij,
zijn volgelingen van Jezus. En we willen, als volgeling van Jezus, wil je juist doen wat Jezus wil dat je doet. En die zegt dat seks alleen thuis wordt binnen het huwelijk. Dat je dan ook eens, dat je dat dan ook nog maar eens doet met één persoon. Voor wie, voor de rest van je leven. En wie luistert daar dan naar? Naar welke stem ga jij luisteren? Welke stem is bepalend voor je keuzes? Laat je de wereld om je heen belangrijker zijn of laat je het woord van God belangrijker zijn? Nee, dit kon niet waar zijn. Hij, Jona, naar Nineveh, naar die terroristen, naar die van God losgelatenen. Moest hij daarheen, dat was een grapje zeker, hij ging liever nog een keertje naar de koning. Om weer een mooie overwinningsprofetie uit te spreken en gevierd het paleis te verlaten. Hoe moest hij het aan zijn buurman vertellen? Buurman, ik ga Gods woord brengen. Bij die terroristen die je familie hebben uitgemoord. Nee, dit was te veel. Dit kon God niet van hen vragen. Maar van de andere kant, zou God echt gaan ingrijpen en die Assyriërs een kopje kleiner maken, omdat ze zo van God vervreemd waren? Maar nee, Jona kende God te goed. God zou vast weer barmhartig zijn. Nee hoor, ik pas ervoor, dacht Jona. Hier ligt Nineveh. En hier ergens ongeveer was Jona. Dus dat was best een eindweg. Nineveh was een van de belangrijkste steden van het Assyrische Rijk. Een rijk wat aan het uitbreiden was. En je ziet hier die tijden staan. En Jona zit hier ergens tussenin. Dus het Assyrische Rijk is al bijna bij hun. Daarom was er ook af en toe een uitval. Wat ik net vertelde van die markt, dat is natuurlijk een verzonnen voorbeeld. Maar het was wel in het noorden van Israël, kwamen af en toe aanvallen voor. Dus dan heb je een beetje een beeld waar dat zich afspeelt. En Jona maakte zich gereed. Maar hij vluchtte naar Tarsus, weg van de Heer. Hij ging naar Jaffo en vond er een schip met de bestemming Tarsus. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsus, weg van de Heer. Tarsus, dat ligt in Spanje. Althans, dat is één van de uitleggingen. En deze vond ik het mooiste. Dat is het verste weg. Je hebt het namelijk ook hier in Noord-Turkije heb je ook nog een Tarsus liggen. Maar de meningen zijn erover verdeeld. Maar in de Bijbel, als het gaat over Tarsus, werd meestal het gebied in Spanje bedoeld. Dus daar ga ik nu ook even vanuit. Maar het is dus een heel eind weg. Het is niet zomaar even dat hij een eilandje verder gaat. Hij ging echt een heel eind weg. Gelukkig had de koning hem rijk beloond voor de mooie woorden die hij had gesproken. En die waren ook nog uitgekomen, ook door middel van de overwinning die behaald was. En nu kon hij dat geld mooi gebruiken om te vluchten. Op naar Tarsus. Hij had er niet zoveel over gehoord. Het was ook wel een heel eind weg. Daar zou God hem toch zeker niet vinden of opzoeken. Helemaal in Spanje, aan de Costa del Sol. Heerlijke stranden daar, lekker eten. Jona verheugde zich er al op. En hij had ook nog gehoord dat je er een goed potje voetbal kon zien. Nou, dat was helemaal kat in bakkie. Soms lijkt het heel lastig om andere keuzes te maken. Keuzes die de wereld niet begrijpt. Als we bijvoorbeeld nog eens vasthouden aan het voorbeeld over seksualiteit en samenwonen. Dat zijn dingen die de wereld als heel normaal beschouwt. En die, als we oppassen, dat in de kerk bij ons ook heel normaal worden. Wij ervaren geen vervolging. Maar komt dat misschien ook niet omdat we lekker met de wereld meebewegen? Als de Bijbel zegt dat seks alleen binnen een huwelijk thuis hoort, dan kun je misschien zeggen, ja, dat staat in de Bijbel, dat was in die tijd was dat zo, maar nu is dat heel anders. Dan kan ik je toch zeggen dat dat niet echt zo was. In de tijd van de Bijbel was het ook, als we lezen over Noach, toen kwam de wereldwijde vloed. En een van de kenmerken in die tijd was dat ze qua seksualiteit losgeslagen waren. Iedereen ging met iedereen naar bed. Er waren zelfs demonen die zich als mensen voordeden om met de vrouwen van de wereld te kunnen slapen. Het was helemaal uit elkaar getrokken. Niet zoals God het bedoeld had. Als we kijken naar Sodom en Gomorra, die zijn vernietigd. En een van de dingen die daar belangrijk waren, was de seksuele onreinheid die daar was. Er was tempelprostitutie. Maar zelfs ook dichterbij, in het Nieuwe Testament, schrijft Paulus aan de gemeente dat er in die bepaalde gemeente zulke erge dingen voorkomen die zelfs bij de ongelovigen niet voorkomen. Kortom, de wereldse lat die lag bijzonder laag. Wat dat betreft. En dat kwam ook in de gemeente van God. Maar als de Bijbel zegt dat seks binnen een huwelijk thuis hoort, zegt de Bijbel dat omdat God het beste met ons voor heeft. Die doet dat niet om ons te pesten. Zoals je vaak hoort in de Bijbel, ik ben opgegroeid in Werkendam, dat is een beetje de Bijbelbelt van het zuiden, zeg maar. En daar hoorden we dat heel vaak van mensen die niet geloofden. Van hé, ja, je mag ook niet, dit mag je niet van de kerk en dat mag je niet van de kerk en in de Bijbel staat dit, dat mag je niet. Ja, dat klopt misschien wel, maar dat komt omdat God het beste met ons voor heeft. Hij heeft ons gemaakt, dus hij weet hoe wij het beste functioneren. En hij heeft die omschrijving voor ons in de Bijbel laten opschrijven. En in het Engels, als je Bijbel vertaalt, dat is de Basic Instructions Before Leaving Earth. Dat zijn eigenlijk de basisinstructies. God die heeft ons de instructies gegeven voordat we naar de hemel gaan. Dus als je die Bijbel leest, dan weet je hoe je mag leven. En als we dat doen, dan halen we ook het beste uit onszelf. Je hoort dat vaak tegenwoordig op reclames en zo. Hè? Je moet studeren om het beste uit jezelf te halen. Maar eigenlijk, God heeft ons gemaakt. Die weet hoe je het beste uit jezelf haalt. En laten we nog eens bij het voorbeeld, eens een voorbeeld aanhalen. Stel, hè, we gaan een reis maken en we gaan naar Suriname. Ik noem een of ander land. Hè, daar gaan we. Er gaan ongeveer 21 mensen heen, 23 mensen heen van onze gemeente binnenkort. Maar goed, daar ga ik het nu niet over hebben. Wat er wel gebeurt als we naar Schiphol toe rijden, is dat we dat er iemand voorbij rijdt in een auto en dan zwaaien we even. Oh, dat is Ramon. Oh, leuk. Hey, misschien gaat Ramon ons wel vliegen. Grappig. En dan komen we eraan en dan gaan we in het vliegtuig zitten en dan denk ik, oh god, ziet er mooi uit, zegt het vliegtuig. Lijkt wel nieuw. En dan komt Ramon aan en die gaat in de cockpit zitten en die zegt, oh mensen, van harte welkom, we hebben een speciale reis vandaag, hier spreekt uw gezagsvoerder. Kijk eens wat een geweldig nieuw vliegtuig we hier hebben. Ik zag dat je zelfs je telefoon kunt verbinden met de televisietjes die jullie voor je hebben. Maar dan moet je nog maar even niet doen, want het kan ook zijn dat ze verbinden met mijn scherm. Dus ja, dan kan ik het vliegtuig niet meer besturen. Dus ja, dat staat hier tenminste. Dus misschien moeten jullie dat beter niet doen. En waar is dit knopje voor? Dat is om hem uit te zetten. Nou, als we dat horen, dan zitten wij niet heel prettig in het vliegtuig. Dan ga ik liever met het volgende vliegtuig. Maar als Ramon zegt, hier spreekt u trotse gezagsvoerder. Vandaag gaan we in een nieuw vliegtuig vliegen. Het eerste vlucht met dit vliegtuig, de eerste commerciële vlucht. Maar inmiddels heb ik er in mijn opleiding al bijna 300 uur mee gevlogen. Het is een geweldig vliegtuig. In alle simulaties doet het toestel precies wat er van hem verwacht wordt. Er is geen enkele omstandigheid die niet de baas is. Hij is gebruiksvriendelijk en het is heerlijk om mee te vliegen. Het is een verbluffend toestel. Ja, als we dat horen, dan denken we, wauw, geweldig, hier gaan we mee vliegen. En dan zit je heel relaxed in dat vliegtuig. Of misschien als je geopereerd wordt en je komt op de operatiekamer en de arts die staat nog een beetje te frunniken met een apparaat. En die, ja, oh ja, welkom patiënt, gaat u maar vast liggen. Ja, we hebben hier een nieuwe machine en die is, ja, als we je hart gaan opereren, dan moeten we volgens mij eentje links en een slangetje rechts en dan neemt hij het wel over. Ik denk niet dat we ons dan heel relaxed voelen als we daar zijn. En de Bijbel is eigenlijk die instructie voor ons leven. Over alles wat we in het leven tegenkomen staan er dingen in. Over verdriet, over rouw, over blijdschap over ontrouw, ongeloof, geloof, verwachtingen. Eigenlijk alles wat je in je leven tegenkomt, staat in de Bijbel. Iedere levensfase, iedere situatie. Salomo, dat is de tweede koning van de Joden, die zei al, er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt, kijk, iets nieuws, dan is het er altijd al geweest. En sinds lange tijd, ik moet even precies lezen natuurlijk, want het komt uit de Bijbel. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt, kijk iets nieuws, dan is het er altijd iets dat er al sinds lange vervlogen tijden geweest is. En ook voor jouw situatie, al denk je dat die uniek is, de God van de Bijbel, die is het antwoord op jouw situatie. Er staat zelfs ook nog in dat op het moment dat er iets fout gaat en we niet doen wat er in de Bijbel staat, er weer een weg terug is. We zijn niet direct afgeschreven van God. Nee, er is vergeving en je mag weer opnieuw beginnen. Maar dat vind ik altijd zo mooi. Als je in de testamenten leest en Jezus die zegt iets tegen iemand of die geneest iemand of die vergeeft zijn zonde, dan zegt hij elke keer en zondig niet meer. Dus met andere woorden, ga nu wel zo leven zoals ik bedoeld heb. Even lekker tukkie doen voor gaan eten, dacht Jona. En hij ging naar zijn hut om eens lekker te slapen. Want na zoveel spanning is het ook goed om te ontspannen. Na enige tijd werd hij wild wakker gemaakt. Wat is er aan de hand, wilde hij vragen. Maar hij hoefde het niet te vragen, want hij merkte dat het schip hevig heen en weer ging. Maar waarom hem dan wakker maken? Hij lag net zo lekker te slapen en nu kon hij alleen nog maar misselijk worden nu hij wakker was. Nou ja, hij ging toch maar even naar boven. En op het dek aangekomen, toen schrok hij toch wel een beetje. Want die stoere zeebonken om hem heen, die waren niet zo kalm als hij had gedacht. Ze gooiden zelfs in paniek de lading overboord. En hop, daar ging de lekkere stoofschotel ook, waar hij zich zo op verheugd had. En ondertussen overlegden de zeelieden. Laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Jona antwoordde, ik ben een Hebreër en ik vereer de Heer, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Nu werden de mannen nog veel banger, want ze hadden van hem gehoord dat hij was weggevlucht van de Heer. Ze zeiden tegen hen, hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem, wat moeten we met je doen dat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Hij antwoordde, gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Dit had Jona nooit verwacht. Terwijl hij door de lucht zweefde en hij in het woeste kolkende water terechtkwam, dacht hij alleen maar aan wat hem te wachten stond. Kou, nat, verdrinking, de dood. Wat had deze ongehoorzaamheid aan God een gruwelijke consequenties? Eén keer niet doen wat God van mij vraagt en direct dus met de zwaarste straf gestraft worden. Het was niet eerlijk, vond Jona. Wat dan al die vorige keren dat hij had geluisterd naar Gods stem en had gedaan wat God hem vroeg, telde dat daar niet mee? Hij begon al te zinken en plotseling was er een groot beest, een enorm beest, met zijn kaken wijd uit elkaar. Jona schopte om zich heen en probeerde weg te zwemmen, maar hij was geen kruid tegen gewassen. Het beest zwom gewoon door en slikte Jona en de schoolkleine visjes waarin Jona terecht was gekomen zo in. Hier zit hij in. En de Heere liet Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de vis, in de buik van de vis. En toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer, zijn God, te bidden. Hij zei, Heer, toen ik in nood was, riep ik om hulp en u antwoordde mij. Toen ik dacht dat ik zou sterven, schreeuwde ik het uit en u luisterde naar mij. U had mij in de zee gegooid, in de waterdiepte. De golven sloten zich boven mij. Ik dacht, U wil mij nooit meer zien. Zal ik ooit weer in uw heilige tempel komen? Overal om mij heen was water. Ik zou verdrinken. Ik zonk naar de diepte. Er zat zeewier rond mijn hoofd. Ik zonk helemaal naar de bodem van de zee, tot het diepst van de aarde. Ik zou nooit meer boven komen. Toen redde u mij van de dood, mijn Heer God. Toen ik doodsbang was, bad ik tot u. Heer, u hoorde mijn gebed in uw heilige tempel. De mensen die afgoden aanbidden, verlaten de God die goed voor hen is. Maar ik zal u prijzen. Wat ik u beloofd heb, zal ik ook doen. Want u redt mijn leven. Dit had Jona natuurlijk nooit verwacht. Wat een consequentie van het niet luisteren naar Gods stem. Hij moest het bijna bekopen met zijn dood. Maar hetzelfde geldt nu nog steeds. Voor ons. Eén zonde en we hebben weer vergeving nodig. Elke dag moeten we onze zonde belijden. En we hopen meer toe te groeien naar God zoals hij ons bedoeld heeft. Zoals in de Bijbel omschreven staat. We houden het voorbeeld van de seksualiteit nog even vast. Want wat is er mooier dan het meest intieme wat je met iemand kunt beleven, dat het ook voor één iemand speciaal is. In de Bijbel staat dat heel vaak opgetekend. Ik lees nu eventjes uit Efeze 5 vers 31. En daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en zijn moeder en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één vlees zijn, één lichaam zijn. Eén lichaam als een nieuwe schepping. Die mag gaan leven zoals God het bedoeld heeft. Zoals hij ons gemaakt heeft, volgens zijn instructies. In Jona 2 zien we ook het beeld van de Heer Jezus, die 3 dagen en 3 nachten in de aarde was. Ik vind het zo bijzonder, mooi eigenlijk, dat op elke bladzijde van de Bijbel zie je wel een verwijzing naar het plan wat God heeft bedacht om zich met ons weer één te maken, om weer bij ons te komen. Alles in de Bijbel is er ook gericht om dat wij Jezus gaan leren kennen, omdat hij de enige weg tot God is. Jona die kreeg ook een tweede kans. Hij werd als het ware opnieuw geboren. En dat ligt ook voor ons klaar. Als wij Jezus willen volgen, als we opnieuw willen beginnen, als je je leven wilt gaan leven en gaan geven aan de schepper van hemel en aarde, aan degene die ons bedacht heeft, die ons gemaakt heeft, die ons gewild heeft, dan hoeven we alleen maar ja te zeggen. Tegen hem. Dan mogen we als teken van die overgave ons laten dopen. En dan, dat mogen we vrijwillig doen. We hoeven niet net als Jona overboord gekieperd te worden of hier in het bad gegooid te worden. Maar we mogen weer opstaan in een nieuw leven door Jezus heen. En dan wordt je geest als het ware geboren. Daarmee zeg je ook dat je hem wilt gaan volgen. Dat je zijn instructies in je leven wilt omarmen. En daarna wilt gaan leven. Je mag opnieuw beginnen. Soms moet je daar heel diep voor zinken, net als Jona, en geen enkele uitweg meer zien. Maar dat hoeft niet. Je kunt ook gewoon nu zeggen, ja, Heer Jezus, ik wil u volgen. Jezus zegt in Johannes 15, ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven. Dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want de slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je hem vraagt in mijn naam. Ik draag jullie op, heb elkaar lief. Jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik zeg. Dat is toch wel een bijzondere manier van vrienden zijn. Dat vind ik altijd een zinnetje, dat vind ik altijd best lastig. Maar voor Jezus kan het eigenlijk niet anders. Hij is heilig. En hij heeft alles gegeven om met ons in contact te staan. Hij noemt ons geen slaven meer, maar vrienden, omdat hij alles wat hij van de Vader heeft gehoord, aan ons heeft verteld. Dus aan hem ligt het niet. Wij mogen hem gehoorzamen. Voor de een zal dat betekenen dat hij naar Zuid-Sudan moet, omdat God hem dat opdraagt. Voor de ander betekent dat hij op zaterdagmiddag hier in de kerk mensen mag ontmoeten op een kledingbeurs en daar de liefde van God mag uitdelen. En voor weer een ander zal dat betekenen dat hij mag gaan protesteren bij een abortuskliniek of mee mag lopen in de mars voor het leven. Maar dat is eigenlijk niet waar ik het vandaag over wil hebben. Dat zijn specifieke roepingen die je op jouw leven hebt, die je mag gaan ontdekken, waar je naar mag gaan wandelen. Maar vanmorgen hoop ik juist te hebben kunnen aanstippen, of je er op hebt kunnen attenderen, dat de Bijbel vooral staat met allerlei instructies voor je leven. Opdrachten voor je leven. Als je tot volle ontplooiing wilt komen, zoals je maker, je schepper, je vader in de hemel, je bedoeld heeft, zoals hij ons bedacht heeft, zoals hij ons gewild heeft, zoals hij ons heeft gecreëerd, gemaakt. Hij weet dus ook hoe je het beste moet functioneren. En dan gaat het over roddelen, over stelen, over hoe je met je geld omgaat, hoe je met je seksualiteit omgaat. Het gaat over eerlijk zijn. En zo zijn er nog heel veel andere dingen die je in je leven, die keuzes die je moet maken, waar Jezus iets over heeft geschreven in zijn woord. En als je hebt gekozen om God te volgen, Jezus te volgen, dan heb je de Heilige Geest ontvangen. Die gaat je daarbij helpen. Die gaat je helpen om op deze koninklijke manier van leven je eigen te maken. In Filippenzen 2 vers 13 staat, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Dat is altijd een hele geruststelling. Vanuit onszelf, als we daar allemaal moeten voldoen, dat gaat niet. Maar God die gaat ook het willen, dat we graag op hem willen gaan lijken, dat gaat hij ook in ons veranderen. Zodat we steeds meer op hem mogen gaan lijken. Als de Heilige Geest in je gaat wonen, dan gaan deze dingen groeien. En dan ga je er zelf naar verlangen om die instructies die in de Bijbel staan, om je die eigen te maken. Dat gaat natuurlijk niet in één keer. Het is een proces. Ik ben als boer, als ik iets ga zaaien, dan ga ik niet de volgende dag naar het land om te denken van nou, ik ga het vandaag eens even oosten. Nee, er gaat een tijd overheen. Er moet gesnoeid worden, er moet onkruid gewiet worden, er moet een beetje bemesting bij, een beetje water bij. En er gaat ook wel eens een keertje iets mis. En dan denk ik niet van nou, dat wordt niks. Nee, dan ga ik nog wat meer mijn best doen. En soms wordt zelfs het plantje wel eens verwijderd in plaats van het onkruid. Maar de Heilige Geest, die wil in jouw leven gaan werken. Die wil op die manier gaan werken. Die wil jou gaan onderhouden. En zo ontstaat er een vrucht. De vrucht van de Geest heet dat in de Bijbel. Het staat in Galaten 5 vers 22. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Naar deze dingen hoef je dus niet te streven. Je hoeft niet te denken van nou, ik ga vanaf nu heel geduldig zijn. Of ik ga vanaf nu heel vriendelijk zijn. Misschien hou je dat wel even vol. Maar daarna verval je toch weer in je oude natuur. Dus die natuur die moet veranderen. En om dat proces, zoals het hier benoemd is, dat heet vrucht. Het komt vanzelf als je dicht bij God leeft. Zijn instructies gaat volgen en op zijn manier je leven vormgeeft. En daar gaat de Heilige Geest je bij helpen. Dus ik hoop dat ik jullie vanmorgen een beetje heb kunnen prikkelen om de Bijbel te gaan lezen. En om die instructies die in de Bijbel staat, je eigen te maken. Dat we niet meer luisteren naar wat de wereld zegt, maar dat we luisteren naar wat Gods woord zegt. Want hij weet wat het beste voor ons is. Daar wil ik mee afsluiten. Amen.